Nog een enkele mededeling, gemeente. De eerste mededeling is over de huisbezoeken. Maandagavond zal er huisbezoek zijn, familie L. van Wezel, Rembrandtlaan en familie E. Beket, ook aan de Rembrandtlaan. Eveneens op maandagavond huisbezoek bij zuster van Kleef van Dis aan de Wilgenlaan en zuster van Dieren Esselink aan de Koningin Julianaweg. En op dinsdagavond de zusters Born aan de Hobbemastraat en broeder Verwij aan de Berkenlaan. Zo de Heere wil en wil leven op deze avond de huisbezoek. En dan de tweede mededeling is een herinnering, ik denk ten overvloede, maar dat ik deze week de catechisaties gewoon weer hoop te houden. Ik verwacht dus iedereen op de vastgestelde tijden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 78, het derde en het vierde vers. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 25 het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dan willen we luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in de profetieën van Ezechiël. Daarvan het 36e hoofdstuk. We beginnen bij het 21ste vers tot en met het einde van het hoofdstuk, vers 38. We noemen nu Ezechiël 36, de versen 21 tot en met 38, na de belijdenis des geloofs. En na het zingen van Psalm 25, het zesde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ezechiël 36, te beginnen bij het 21ste vers. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen. Opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen. En de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het woeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn weten, dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden, alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond een ogenblik stilstaan bij het nieuwe hart, en de tekst kunt u vinden in Ezechiël 36, dit hoofdstuk, en daarvan het 26e vers. Daar lezen we deze woorden, de woorden van onze tekst. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij die de God zijt die ons leven bestuurt, en gij die de koning zijt van uw kerk, wij roepen uw naam aan het begin van deze dienst. En wij smeken u, wil u tot ons overkomen. Wij zijn samengekomen als zwakke, nietige mensen, bovenal als zondige mensen die in de schuld staan bij u, de heilige God. En die zelf die breuk die er tussen u en ons geslagen is niet kunnen overbruggen. Die ook ons eigen harde hart niet kunnen verbreken. En daarom hebben wij uw onbegrepen, almachtige genade nodig. En om die genade smeken wij aan het begin van deze dienst. Heere, kom met uw gunst en uw genade en werk in ons midden. We hebben het zojuist gelezen, dat u aan een afkerig en afdwalend volk van Israël beloofde dat u hun afkeringen zou genezen. En dat u over hen uw geest zou zenden. En dat dat zou betekenen dat uw naam geheiligd zou worden. Want de heidenen zouden het zien dat u Israël opzocht en harten vernieuwde en mensen bekeerde. En zij zouden zien dat u in die bekering van zondaren uw heilige naam verheerlijkte. O Heere, zo werkt ge nog. En daarom smeken we ook in onze tijd, verheerlijk uw naam onder ons. En wil u geven dat uw naam heerlijk mag zijn onder ons in de bekering van zondaren, zodat mensen, kinderen, jong of oud, gaan zien wat hun nood is, wat hun schuld is. Gaan ontdekken de noodzaak van de waarachtige bekering en gaan smeken om uw genade. Heere, wil u zo uw naam verheerlijken, opdat het zo mag zijn dat wij allen er iets van gaan zien en het ook in de wereld zichtbaar mag worden dat gij God zijt en gij uw naam bekend maakt onder de heidenen en ook onder ons. Want wanneer gij zo uw naam verheerlijkt, dan zal het ook tot heil zijn van ons en onze kinderen, want dan zullen er mensen, ook jonge mensen, bekeerd worden. En dan zullen er zijn die uit de duisternis van hun eigen wegen en hun eigen bestaan worden getrokken tot uw wonderbaar licht. Wij smeken dat, Heere, niet omdat wij rechten hebben of voor u iets kunnen inbrengen aan verdiensten of waardigheid. Wij kunnen ons niet beroemen op onze kerkgang of op onze plichten. Aan onze kant, wanneer wij voor uw aangezicht staan, is alleen maar schuld en een nameloos tekort voor u. O, geef dat we dat vanavond ook mogen inleven. En dat we mogen zeggen, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze, mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar wil u het ook laten zien dat, al is er bij ons geen reden, dat u het doen kunt en doen wilt om uw grote naams wil. Dat is wel tot onze schaamte, want het betekent dat wij er buiten vallen. Dat wij niet in aanmerking komen. Maar het is toch ook tot heil voor arme zondaar. Heere, wil dat vanavond in ons midden laten zien. En wil de ruimte en de rijkdom van uw genade, waarin gij het nieuwe hart belooft te schenken, alles wil doen om harde harten te verbreken en zondaren zalig te maken. Laat dat ook zichtbaar mogen worden, opdat wij diep onder de indruk geraken wat een werk u hebt aan mensen als wij, aan zondaren, om dat harde te breken en om dat hart gebroken te houden, gevoelig voor u en voor uw dienst, verenigd tot de vrezen van uw naam, opdat we gaan zien dat daar eeuwigheidswerk voor nodig is. Eeuwige liefde, zoekende zondaarsliefde. Maar leer ons ook ontdekken, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing, dat u dat grote werk nu wil doen. Niet om iets in ons, maar uit genade. En dat u dat wil doen om de verdiensten van de Heere Jezus, die gestorven is, terwijl zijn hart brak onder het ongenoegen en onder de last van de toorn. O Heere, wil vanavond zo krachtig onder ons werken. Wil de dingen die in onze tekst genoemd worden en in de prediking aan de orde dienen te komen ook duidelijk en helder maken. Laten ze helder mogen zijn wanneer wij het woord bedienen. En geef dat wij het woord ook helder mogen doorgeven. Wil u geven dat uw geest erin mee mag komen, onderwijzend, ontdekkend, vertroostend, opbeurend. En dat uw geest ons de ware wijsheid mag leren over het stenen hart en over het vlezen hart. Geef ons ook genade om in het licht van de woorden van vanavond onszelf te beproeven. Of wij nu een stenen of een vlezen hart bezitten. En Heere, laat die waarheid zo mogen inzinken dat we er vanavond dan voor het eerst van gaan schrikken. Dat we nog een stenen hart bezitten, als dat zo is. Zo schrikken, dat we geen rust hebben voordat dat harde verbroken is. En dat ontoegankelijke hart geopend wordt. En we acht gaan geven op wat uw woorden zeggen. En wanneer wij een vlezen hart mogen ontvangen, o God, leer ons uw naam daarvoor erkennen. En zou u ons ook veel gebed willen geven, opdat dat hart wat eens gebroken werd, nu ook verbroken mag blijven. Ontvankelijk, gevoelig, voor de werkingen van uw geest. Heere, wil daartoe blijvend werken in de levens van uw kinderen. En wil u geven dat een verbroken hart, dat toch een offer is wat u niet veracht, dat dat ook in de beleving zo mag zijn voor uw kinderen, dat ze u mogen vrezen met een vlezen hart, een verbroken hart, een hart verenigd tot de vrezen van uw naam. Wil u bijzonder ook het onderricht wat in deze woorden ligt opgesloten zegenen aan onze jonge mensen. Ook aan de kinderen voor zover ze in de kerk zijn. Heren, wij hebben het van kindsbeen af, althans de meeste van ons, leren bidden om een nieuw hart. Misschien hebben we het nooit begrepen. Misschien verstaan we er nog wel weinig van wat het inhoudt. Wil u dat dan vanavond duidelijk maken? En wil u geven dat het niet alleen duidelijk mag worden voor ons verstand, maar dat wij gaan zoeken, gedreven worden, om die zegen van het nieuwe hart ook te ontvangen. Want u wilt daar van het huis van Jacob onverzocht zijn. Heere, wil zo het woord van vanavond in ons midden zegenen. Denk ook aan de hele gemeente. Wil u het woord van deze dag en het woord wat wij iedere dag mogen lezen en zondag aan zondag overdenken, genadig zegenen. O God, rijd voorspoedig op uw woord in het midden van ons en laten er mensen tot bekering mogen komen die nog onbekeerd zijn. Laten zij die op valse gronden denken dat het goed met hen is voor de eeuwigheid ontdekken wat eraan mankeert en gaan zoeken naar de oprechte bekering. Laten zij die arm zijn in zichzelf en met veel geestelijke vragen lopen, door u geleid mogen worden en de weg mogen vinden die naar Sion leidt. Laten uw kinderen gebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof en geef hen meer zicht op de broosheid en op de schuld die er is in hun eigen hart. Schenk hen ook meer zicht op u, de drie enige God, en op het werk van de Heere Jezus Christus. Ja, laten er velen onder ons mogen zijn die door genade jagen om Christus te kennen en in hem geborgen te zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Die aan zijn hart rust vinden voor hun onrustig hart. Heere, wil u dat schenken? Wil u daartoe alle arbeid zegenen, het werk van de prediking, van de catechese, van de huisbezoeken, van de andere bezoeken, de vele zieke bezoeken, ook van het verenigingswerk, de zondagsschool. Heren, al die takken van arbeid, zegen het. Zegen ook het bijbellezen en het persoonlijk onderzoeken van de dingen van uw woord. Ja, wil ook in onze gezinnen het lezen aan tafel. En de dingen die we gezamenlijk doen, ook bij het onderzoek van uw woord, gebruiken en zegenen voor onze harten. Heere, Heere, bind ons samen onder uw woord. En wil midden in deze verwarde, kolkende wereld waarin wij leven, waar we middenin staan, ons als door de vurige muren van uw genadewerk omringen. Laat de zuigkracht van deze wereld het niet mogen winnen, maar wil u op ons en onze kinderen genadig neerzien en een opleving schenken, een herleving van het werk van uw genade. Ontferm u over onze kerken en wil die zegen waar we voor onze gemeente om smeekten ook in het midden van onze kerken schenken. Heere, wil u nog dienstknechten uitdrijven en uitstoten in uw wijngaard om het werk te doen? Wil u hen die opgeleid worden tot predikant en degene die opgeleid worden in andere takken van arbeid genadig zegenen en bekwamen? En wil u geven dat zij door u onderwezen mogen worden op de school van uw Heilige Geest? Wil u, o Heere, onze kerken bewaren bij uw woord? Wil alles wat verward en wat soms ook ontmoedigen kan, genadig wegnemen? En wil u geven dat uw koninkrijk ook onder ons mag worden uitgebreid? En dat wij in de weg van bekering en schuldbelijdenis samen mogen wederkeren tot u, de levende God? Schenk dat ook voor de kerken in ons vaderland. Wil u nog krachtig onder ons werken en niet met ons doen naar onze dominees zonde en onze gemeentelijke zonde en onze kerkelijke zonde? Niet met ons doen naar onze zonden als mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Niet met ons doen naar onze nationale zonde, want dan zou u uw aangezicht van ons af moeten keren. Maar zegen ons in uw onverdiende gunst. Wees u, Heere, met allen die het moeilijk hebben. Met allen die een weg van beproeving gaan. We denken aan zieken en mensen die eenzaam zijn onder ons. Maar we bidden u ook voor predikanten en gemeenten in ons kerkverband die een moeilijke weg gaan. We denken aan dominee Sterk uit Bunschoten. Heere, u weet de zorgen die er zijn, de zware behandelingen die hij moet ondergaan. Wil u hem nabij zijn met zijn vrouw en hun kinderen en ook de gemeente gedenken? En zou u nog een keer ten goede uitkomst willen geven, maar bovenal schenk hem uw genade. Wees u ook met dominee Hofman en zijn vrouw en de gemeenten van Rijnsburg en Ouderkerk aan de Amstel. Heere, u kent de omstandigheden. Wil u geven dat het zo mag zijn dat hij toch weer wat werk mag kunnen doen? Afgelopen zondag voor het eerst een keer mogen voorgaan, geef dat dat herhaald mag worden. En zou u ook in deze dingen uw zegen willen schenken, hem kracht en hulp willen geven. En bovenal laat uw troost en uw genade in rijke mate zijn deel mogen zijn. Wil u ons door al deze dingen ook als kerken eraan herinneren, Heere, dat het maar niet vanzelfsprekend is dat we kerk zijn. En wil u ons als predikanten eraan herinneren dat het maar niet vanzelf spreekt, dat we zondag aan zondag het woord bedienen en al de dagen van de week ons werk mogen doen. Maar dat het gunst en genade van u is. O God, dat we als gemeenten en als ambtsdragers de gave van u ook in deze dingen op de juiste waarde mogen schatten. En wil u geven dat deze slagen, die ook ons kerkverband treffen, deze roepstemmen, niet ongezegend voorbij mogen gaan. Dat onze harten er niet onder verhard mogen worden. Maar dat wij onder de roepstemmen die er zijn, kerkelijk en gemeentelijk, klein mogen worden, vernederd. En dat ons hart verbroken mag worden. Heere, dat kunt u toch doen. Ach, wil het ook schenken onder ons. Zegen daartoe de bediening van uw woord van deze avond. Help ons, Heere, want zonder uw hulp zal het niet kunnen. Wil u geven dat we de kracht ontvangen en een stem om te spreken. Maar schenk ons bovenal dat wij genade ontvangen om het woord zo te brengen dat het een hamer, een zwaard, een koord van liefde gelijk is, waardoor harten verbroken en getrokken worden tot u en tot uw dienst. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden, en dat alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen nu eerst uit Psalm 51, de versen 5 en 9...
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers. Geliefde gemeente, de meesten van ons hebben het al heel jong geleerd en wij zeggen het ook weer tegen onze kinderen. Dat ze veel moeten bidden om een nieuw hart. En we zeggen ze, hoop ik ook, dat zo'n nieuw hart het allerbelangrijkste is in dit leven. Want alleen wanneer we een nieuw hartje krijgen, dan kennen we de genade van God en dan gaan we naar de hemel wanneer we sterven. Maar wat is dat eigenlijk, een nieuw hart? Wat betekent die uitdrukking? Wel, laten we maar heel duidelijk zeggen dat wanneer de Bijbel het heeft over een nieuw hart, we niet in de eerste plaats moeten denken aan een lichaamsdeel. Aan het hart wat hier in onze borst klopt. Een spier die bloed pompt. Het centrum van ons leven, dat wel. Maar we moeten niet aan een lichaamsdeel denken. Zoals in dat verhaal van die kleine jongen die gehoord had dat de buurman een ernstige hartoperatie moest ondergaan. Hij kreeg een nieuwe hartklep. En die kleine jongen had dat allemaal niet zo begrepen. Maar hij wist vanuit zijn opvoeding, een nieuw hart, dat was iets heel belangrijks. En tot verbijstering van zijn ouders ging hij de buurt af. En tegen iedereen vertellen, de dokter geeft onze buurman een nieuw hartje. De dokter geeft onze buurman een nieuw hartje. In zijn argeloosheid dacht die kleine jongen dat een nieuw hart iets was, ja, wat met een operatie, wat met de implanting van een nieuw lichaamsdeel of een deel daarvan gepaard ging. Zo is het niet. Nee, wanneer het gaat over het nieuwe hart, dan gaat het in het woord van de levende God om ons innerlijk. Het woord hart betekent dat in de eerste plaats. Het is hetzelfde als de geest, de ziel, het innerlijk van de mens. En dat innerlijk van ons mensen, onze ziel, daarvan zegt de Bijbel dat dat verkeerd is, zondig. Daarom wordt het in onze tekst een hart van steen genoemd. Het is zo koud, zo ongevoelig, zo onvruchtbaar als een steen. En dat zondige stenen hart, ons zondige stenen innerlijk, dat moet veranderd worden, vernieuwd worden door de Heilige Geest. En hoe dat gebeurt? Wel, we willen er samen vanavond in het licht van de woorden van onze tekst bij stilstaan. En schrijven boven de prediking, ik zal u een nieuw hart geven. En dan valt onze tekst in tweeën uiteen. In de eerste plaats wat het oude hart is. En in de tweede plaats wat het nieuwe hart is. Ik zal u een nieuw hart geven. We letten erop ten eerste wat het oude hart is. En ten tweede wat het nieuwe hart is. Deze woorden komen voor in de profetieën van Ezechiël. En u kunt weten dat Ezechiël profeteerde in donkere tijden. Dit waren namelijk de dagen van de Babylonische ballingschap. Het volk van Israël was geslacht na geslacht ongehoorzaam geweest. De koningen waren ongehoorzaam geweest en hadden het volk voorgegaan in goddeloosheid en afdwaling. En de Heer had wel profeten gezonden. Maar ondanks de scherpe woorden van die profeten, ondanks hun ernstige, welgemeende prediking, waren die koningen van Israël en van Juda en ook de mensen van Israël ongevoelig gebleven voor wat die profeten in Gods naam aan hen verkondigden. En toen was het oordeel wat die profeten hadden aangezegd ook inderdaad gekomen. De ballingschap. Koning Nebukadnezar met zijn troepen had het land verwoest, had ook Jeruzalem ingenomen en de tempel in vlammen gezet. En toen waren er velen meegenomen naar de ballingschap in Babel. En onder hen was ook Ezechiël, een van degenen die bij een van die eerste wegvoeringen meegenomen was naar dat verre land. En Ezechiël heeft in zijn prediking iets van de ernst van de toestand aan het volk laten horen. Er is in Ezechiël hele scherpe, waarschuwende prediking. Hij zegt het volk het in de naam van de Heere aan dat zij door eigen schuld in deze vreselijke toestand terecht zijn gekomen. Hun landerijen en hun boomgaarden en hun wijngaarden platgebrand. Hun kinderen, hun vrouwen gedood en u zelf op weg naar een vreemd land. Eigen schuld. Hij zegt het dat het komt omdat ze naar de profeten niet hebben willen luisteren. En nu luisteren ze dan wel omdat Ezechiël blijkbaar een man was die geweldig begaafd was als spreker. Maar de Heere heeft hem laten weten dat zij toch die woorden niet ter harte nemen. En de vraag komt bij dat alles boven, hoe komt dat eigenlijk? Dat die profeten gesproken hebben en de mensen luisterden niet. Dat nu de ballingschap gekomen is, Ezechiël nog ernstiger spreekt dan de profeten voor hem en ze luisteren niet. Dat het volk wel weg is van die geweldige spreker Ezechiël en toch de woorden niet ter harte nemen. Hoe komt het? Wel, er is maar één antwoord op die vraag en u leest dat als u Ezechiëls profetieën doorbladert heel duidelijk. Het komt omdat hun hart onveranderd gebleven is. Omdat ze een stenen hart hebben. Want wat is een stenen hart? Nee, dat is niet een lichaamsdeel. Daar moeten we althans niet in de eerste plaats aan denken. Maar dat is ons binnenste. Onze ziel, onze geest. Het hart, dat is de bron van het leven, van ons gewone leven. Het hart, van daaruit komen de uitgangen van het leven, staat in de Bijbel. Dat betekent, uit het hart van de mens komt alles voort. Het is de kern, het diepste geheim van zijn mens zijn, zijn meest innerlijke leven. En dat hart is van steen, dat betekent, het is hard als een steen. Het betekent ook dat het koud is als een steen. Met andere woorden, het is ongevoelig als een steen, onvruchtbaar als een steen. De woorden van God ketsen op dat rotsharde, steenharde hart af. Het dringt niet door. En omdat het hart van mensen gevoelig is voor allerlei dingen, maar niet voor het woord van God, voor het woord van God een stenen hart is. Daarom luisteren die Israëlieten in de dagen van Ezechiël niet. En daarom wilden ze van de woorden van de profeten niets horen. Hun hart was ongevoelig voor de boodschap van het woord van de levende God. Kijk, en dat is nu niet alleen waar van de Israëlieten die in de tijd van Ezechiël leefden. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat dat waar is van ons allen, van ons en van onze kinderen. Zo is ons hart van nature. Een zondig hart. Een hard hart. Een onvruchtbaar hart. Een koud hart. Onbereikbaar lijkt het. Ongevoelig. Voor de woorden van de levende God. Al die woorden ketsen daarop af. Want ons hart is niet recht voor God. En dat geldt van ons mensen vanaf het begin van ons leven. Zo'n hart hebben wij vanaf het moment dat we geboren zijn. Want wij worden geboren als zondige mensen met een stenen hart. Misschien zegt u wel... Dat is een heel aangrijpende boodschap. Ik hoop het. Want dan zijn deze woorden die ik zeg niet alleen klanken. Klanken die u vertrouwd zijn. Maar dan doorziet u iets van de ernst van deze boodschap. Want wat betekent het immers dat dat hart ongevoelig is voor het woord van God en als van steen is en onbereikbaar is? Wel, het betekent dat het zich om God niet bekommert en om de eeuwige zaligheid niet bekommert. Het betekent dat het hart vol is van allerlei arglistigheid. Jeremia 17 zegt het, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk. Wie kan het kennen? Het hart is dodelijk arglistig. En de Heere Jezus zegt in het evangelie, uit het hart van de mensen komen voort. En dan hoort u een hele reeks van allerlei ontzettende erge dingen. Hoererijen, dieverijen, achterklap, lasteringen, noemt u maar op. Alles wat er aan ongerechtigheid is, dat huist in ons hart. En dat betekent, die uitdrukking uit onze tekst, dat ons hart van steen is, ongevoelig voor de Heere. Hard als een steen en daarom vol van ongerechtigheden. Zo heeft de Heere Jezus het gezegd. Ja, zegt iemand, nu begrijp ik beter dat het hier gaat om ernstige dingen. Maar zou dat nou waar zijn? Goed, niemand is volmaakt hier op aarde. Maar zo slecht ben ik niet. Ik geef ieder het zijne. Ik ben eerlijk met alle mensen. Andere kinderen in de klas, die spieken nog wel eens, maar ik probeer dat niet te doen. Ach, weet u, er zijn nog wel van die dingen in ons leven waardoor God aan de ergste zonde een halt toeroept. God bewaart velen van ons voor een uitleven in de zonde. Maar als je eerlijk bent voor het aangezicht van de Heere en in het licht van de Bijbel, dan moet je zeggen, ja Heere, dat portret wat de Heere Jezus in het evangelie tekent, dat mijn hart een broedplaats is van allerlei ongerechtigheid, dat is de waarheid. Denk alleen maar eens hieraan. Als kinderen hebben wij allemaal wel eens een keer wat verkeerd gedaan. We doen dat dagelijks. We hebben vast wel eens, om maar één voorbeeld te noemen, een leugen verteld. Misschien herinner je je wel die hele erge leugen waar je later op betrapt bent. Hoe komt het dat een klein kind, een kleuter, die net een beetje leert praten, hoe komt het dat hij een leugen vertelt? Komt het omdat zijn vader en moeder hem dat voorgedaan hebben? Ik hoop van niet. Meestal zal dat onder ons ook zo niet zijn. Maar hoe komt het dan dat zo'n kind dat zo lief is en zo aantrekkelijk, zo ontroerend vaak, dat het toch op een gegeven ogenblik onwaarheid spreekt? Of iets afpakt van een ander wat hem niet toekomt? Het komt omdat zijn hart verkeerd is. Omdat de wortel van zijn leven, het geheim, het binnenste, de ziel, bedorven is door de zonde. Vanuit het hart komen deze dingen voort. Ja, en weet u wat dan zo erg is? Dat niet alleen vanaf het begin van ons leven kinderen al laten zien, wij ook als kinderen hebben laten zien wat er in ons hart woont. Al werd dat soms door de opvoeding en door de goedheid van God nog binnen perken gehouden. Maar wanneer je doorleeft in de zonde, wanneer je onbekeerd doorleeft, dan is het de eigenschap van dat harde hart dat het steeds harder wordt. Kijk, dat stenen hart, dat moet je je niet zo voorstellen als een brok steen, ongevoelig, en zo blijft het heel je leven. Nee, zo is het niet. Met stenen harten gebeurt altijd wat. Of ze worden gebroken en tot een vlezen hart. Dat betekent dat ons binnenste veranderd wordt door de genade van God. Maar als dat niet gebeurt, dan wordt die steen, dat hart, van u, van jou, van mij, steeds harder. De graad van hardheid, als ik het zo mag zeggen, die wordt steeds hoger. Dat betekent in gewone woorden dat ons hart steeds minder bereikbaar wordt voor de Heere. en steeds harder wordt voor de invloeden van het woord. Weet u hoe dat komt? Wel, ook daarvan kun je een heel gewoon simpel voorbeeld nemen. Als iemand een bepaalde zonde voor het eerst doet en hij weet dat het verkeerd is, nou dan ben je soms tot diep in je geweten getroffen. Als iemand voor het eerst naar een hele slechte film gaat, als jongen van zo'n jaar of 18, dan voel je in je hart toch wel, nee, het klopt niet. Deugt niet. Kan ook niet. Maar de tweede keer gaat het al wat makkelijker. En de zevende keer denk je nergens meer aan. Dat geweten, dat gaat zwijgen wanneer je de zonde herhaalt. Wanneer het verder gaat. Er is niets wat stenen harten zo hard maakt als de gewenning in de zonde. En dat is een van de erge dingen waarvan de apostel Paulus zegt dat sommige mensen hun geweten dichtgeschroeid hebben. Zo hard is het geworden. Doorgaan in de zonde. Je wordt steeds kouder, steeds harder. En daar moet ik nog iets aan toevoegen. Want niet alleen wordt je hart steeds harder als je doorgaat in de zonde. En de zonde dus steeds gewoner wordt en je dus er ook steeds minder wakker van ligt en overpiekert. Nee, je hart wordt ook steeds harder wanneer je de zegeningen van God en heel in het bijzonder de prediking van het woord langs dat koude hart af laat glijden. Als je doorleeft in de zonde en je hart verhardt tegen de prediking van het evangelie van vrije genade, dan werkt die verharding dubbel. Dan wordt aan de ene kant je hart verhard, omdat je de zonde zoekt. En aan de andere kant je hart verhard, omdat je het evangelie van Gods genade in de wind slaat. En wat zijn er niet een zegeningen? En wat is er niet een prediking van het evangelie, wat aan mensen die onder het woord groot worden, wordt besteed. God laat ons leven. God omringt ons met allerlei tekenen van zijn gunst. Hij geeft ons een gezin waarin we ons thuis mogen voelen en waarin we opgevangen worden. Dat geldt toch voor de meeste van ons? Hij omringt ons met zegeningen, zodat we onbezorgd jong kunnen zijn. Of wanneer we ouder mogen worden, dat we door allerlei voorzieningen toch zo omringd worden dat grote zorgen, ach, ze kunnen er komen onder bepaalde omstandigheden, maar er zijn toch zoveel dingen in ons leven hier in het Vrije Westen, waar we de goede hand van God in mogen opmerken. Welvaart, eten, drinken, het ontbreekt ons wat dat betreft aan niets. En dan een hart wat niet vernederd wordt, wat toch nog hard is, wat nooit klein wordt onder de zegeningen en onder de weldaden. Bovendien, bij al die zegeningen, en die kunt u nog verder aanvullen en uitbreiden, bij al die zegeningen hoort dan heel in het bijzonder nog de prediking van het woord, waarin God in zijn grootheid, maar ook in zijn liefde verkondigd wordt. Waarin het evangelie van de genade van God in Christus Jezus wordt vertolkt en wordt uitgelegd. Waarin de scherpe prediking van de wet erop aandringt dat wij ons bekeren en leven zouden. Waarin het evangelie van de leidende borg en zaligmaker lokt en nodigt, dat wij tot hem komen zouden en rust vinden voor onze zielen. En het raakt ons niet. Ons hart wordt steeds harder. En dat is het ergste wat er gebeuren kan, gemeente. Harten verhard onder de weldaden van God. Hart en hart als een diamant onder de prediking van het evangelie. Daar is een Engelse uitdrukking voor die je bijna niet in het Hollands kan vertalen, maar die je bij de de groten uit het verleden, de groten uit Gods koninkrijk herhaaldelijk vindt. Mensen die gospel-hardened zijn. Dat betekent zoiets als verhard onder het evangelie. En dan moet u Rutherford maar eens lezen. Wat dat is. Om verhard te zijn onder het evangelie. Dan zeggen die groten onder de knechten van God uit het verleden niet. Nou ja, dat kunnen die mensen ook niet helpen. Ze hadden nu eenmaal een hard hart. Rutherford zegt ergens, er is geen hart zo hard als het hart wat verhard bleef onder de prediking van het evangelie van Gods genade. Er is geen zondaar zo beklagenswaardig als hij die onder het evangelie verhard bleef. Er is geen zondaar zo beklagenswaardig die met een onder het evangelie hard gebleven hart staat voor de rechterstoel van de koning der koningen en de heren der heren. Dat is iets om over na te denken. Zeker in onze tijd en ten dele ook in onze kringen. Als het onbekeerd zijn door de hardheid van ons hart, van zijn scherpe kanten, wordt beroofd. En het zo heel gewoon is, als we onder het evangelie verhard blijven. En zo heel gewoon is voor sommige mensen, dat we 60, 70 jaar oud worden. En nog verhard onder het evangelie. Als dat echt op je afkomt, gemeente, wat het betekent in de heilige ogen van God. En in de ogen van een zaligmaker die gebloed heeft op het hout. Wat ontzaglijk moet het dan niet zijn. Ik heb u op de fluit gespeeld, zegt de Heer Jezus, en gij hebt niet gedanst. Ik heb u genodigd en gij hebt niet gewild. Hij heeft geweend over Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die met uw harde harten de profeten dood en stenig degene die tot u gezonden waren. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk de hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Want vergeet het niet, wie met een hard hart, ongebroken, stenen hart, voor de rechterstoel van Christus komt, die zal uit de mond van hem die geleden heeft, gestorven is en is opgestaan horen. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Gij die de ongerechtigheid werkt. En dan is kerkgang geen excuus. En dan is uw onbekeerlijkheid geen excuus. En dan is de rechtzinnigheid geen verzachtende omstandigheid. Ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend. Uw hart is hard gebleven. Eigen schuld. Ja, zegt iemand, maar ik hoop daar nooit terecht te komen. Dat hoop ik ook. Ik hoop dat niemand hier in dit kerkgebouw, van de ouderen of van de jongeren, ooit dat uit de mond van die grote rechter van hemel en aarde zal behoeven te horen. Maar dan moet er wel wat met uw hart gebeuren. Met dat harde, stenen hart. Dat verhard kan zijn in de zonde, in de gewoonte van zonde. Maar dat ook verhard kan zijn onder de prediking van het evangelie van Gods genade. Omdat u op die prediking met zijn eisen en met zijn roepstemmen en met zijn lokstemmen geen acht hebt gegeven. Dan moet er wel wat gebeuren. Wat moet er gebeuren? Wel, dat stenen hart, dat moet een vlezen hart worden. Of om het eenvoudiger te zeggen, dat oude hart, dat moet een nieuw hart worden. En als dat gebeurt, verandert er dus iets. Dan gaat het oude over in het nieuwe. En waar ons hart, dat is ons innerlijk, onze ziel, vernieuwd wordt. Ja, daar merk je iets van. Dat gebeurt niet onbewust. Of dat gebeurt niet zo dat je er eigenlijk nooit helderheid over krijgt. Daar wordt iets van beleefd en ondervonden. Oh, ik weet het. Die verandering van het oude naar het nieuwe. Al is het één wonder van God. De manier waarop het beleefd wordt, kan bij de een zo anders zijn als bij de ander. Bij de een gebeurt dat heel plotseling. Paulus. Bij de ander meer geleidelijk. Althans in zijn beleving, in de manier waarop hij het ervaart. Het is ook zo dat de dingen voor de een veel helderder kunnen zijn dan voor de ander. Maar daar gaat het me vanavond niet om. Het gaat erom dat het nodig is dat dat hart veranderd wordt. Dat dat oude stenen hart verbroken wordt en dat het een nieuw hart wordt. Of om het te zeggen in de woorden van de tekst, dat dat stenen hart uit ons vlees, dat is uit ons lichaam genomen wordt. En dat het woord veranderd wordt in een vlezen hart, in een nieuw hart. En wat is dat nieuwe hart? Wel, ik wil dat eigenlijk aan de hand van een aantal punten in het licht van de tekst zomaar met u doornemen. Wat is nu een nieuw hart? Een vlezen hart, zoals de Bijbel dat noemt. Wel, in de eerste plaats, een nieuw hart is een hart wat ontvankelijk geworden is voor God en voor de woorden die Hij spreekt. Het stenen hart, dat staat voor hart als een steen, ongevoelig, onontvankelijk. Maar een vlezen hart, dat is teer. Dat is ontvankelijk geworden. Dus dat is eigenlijk het eerste van dat nieuwe hart. Een nieuw hart is allereerst een ontvankelijk hart. Een hart wat gevoelig wordt voor de woorden van de levende God. Dat leest u bij de bekering van Lydia. U weet wel, die vrouw die onder de prediking van de apostel Paulus terechtkomt als hij in Filippi is, Handelingen 16. Daar wordt de geschiedenis beschreven. En dan staat er dat die Lydia onder het gehoor van Paulus was en dat de Heere haar hart opende. Dus dat gesloten hart, dat stenen hart, dat werd door de Heere geopend. En wat gebeurt er dan? Dan gaat zij acht geven op de woorden die van Paulus gesproken werden. Dus dat gesloten hart wordt een ontvankelijk hart. De woorden van Paulus die gaan ingang vinden in haar hart. Die gaan haar hart raken. Dat worden als het ware pijlen die haar hart beroeren. En ze heeft misschien wel een half uur naar Paulus staan luisteren en zo geleidelijk is het gekomen. Meer en meer geboeid geraakt. En haar hart werd geopend door de werking van de Heilige Geest. En toen ging ze die woorden van Paulus indrinken. En zo kan het nog gebeuren. Als een hart vernieuwd wordt, dan wordt dat hart ontvankelijk gemaakt. Dan gaat het de woorden van God indrinken. Dan kun je het wel eens overkomen dat je mensen hoort zeggen, dominee, ik weet het niet, maar de laatste tijd heb ik veel meer betrekking of band aan het woord. Het lijkt wel alsof u anders spreekt. Het lijkt wel alsof het iedere zondag mijn hart raakt. Niet dat ik wat durf te zeggen. Want ik zie steeds meer in het licht van dat woord hoe arm ik ben, hoe blind ik ben. Maar toch, het woord laat me niet met rust. Kijk, dat kan het teken zijn. Je moet in zulke gevallen voorzichtig zijn. Maar het kan toch het teken zijn dat de Heere begonnen is om dat stenen hart te verbreken. Want een van de eerste dingen waaruit dat blijkt is dat dat hart ontvankelijk wordt. Het wordt geopend. Vervolgens, je zou ook kunnen zeggen, dat hart wordt een verbroken hart. Niet alleen geopend voor het woord, maar ook een verbroken hart. En wat is een verbroken hart? Wel, een verbroken hart is een hart wat voor God buigt. Als je nou iemand in de Bijbel aan wilt wijzen met een verbroken hart, dan denk ik zomaar heel willekeurig aan die man die in de tempel stond, die tollenaar. Die tollenaar die schaamde zichzelf vanwege zijn zonde en durfde zijn ogen niet opheffen. En daarom stond hij maar achteraan een beetje in die tempel en zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Daar heb je een man met een verbroken hart die voor God met een verbroken hart zijn schuld beleidt. U kunt ook denken aan iemand die weer opnieuw een verbroken hart kreeg. David in Psalm 51, die psalm die we zojuist gezongen hebben. Want verbroken hart, dat is niet iets wat iemand alleen ontvangt op het moment dat hij voor het eerst de genade van God ontvangt. Maar dat ontvangt, dat krijgt een kind van God telkens weer. Als het goed is, telkens dieper ook. Een verbroken hart, dat is dat je verdriet krijgt over de zonde. Dat is dat je gaat zeggen: Heere, ik heb tegen u gezondigd. O God, wees mij de zondaar genadig. Een nieuw hart, dat begint met een hart wat geopend wordt. Er hoort bij dat dat hart verbroken wordt. Dat je in het stof leert buigen en je zonden en je schuld voor God gaat erkennen. Een nieuw hart is ook een hart wat daarom die zonde gaat haten en gaat vlieden. Het is een hart wat zich afkeert van dat oude, van de zonde. Want als ik bedroefd word over de zonde, als ik werkelijk innerlijk verdriet krijg en mijn schuld voor de Heere belijd in stilte, ja, dan kan ik het bij de zonde niet meer uithouden. Denk aan die jonge man in Canada, die een heleboel vrienden had, die hij eigenlijk niet mocht hebben. Hij leefde ook bepaald niet zo braaf. En onder die vrienden was hij heel getapt. Ze reden erg hard met auto's. Ze dronken wel eens te veel. En ze waren ook aan de drugs, niet te erg, zei hij dan soms met een lach. Maar ja, toch was het zo. Totdat God in zijn leven kwam. Zijn hart werd geopend. En zijn hart werd gebroken. En diezelfde jongen, die ging naar zijn vrienden toe. En die ging het vertellen. Dat hij niet meer kwam. Op zaterdagavond, op zondagavond, door de week. En waarom dan niet? Omdat ik onbekeerd ben. En omdat ik zo niet verder kan. Wat is dat dan, onbekeerd? Wel, geloof je in God? Geloof je dat Hij de Heilige is? Geloof je dat wij voor God moeten verschijnen? Jij en ik, hoe kunnen we zo voor God verschijnen? Die jolige jongen. Die begon bijna te preken tegen zijn vrienden van weleer. Maar er kwam wel een breuk. Hij kon er niet meer naar terug. Want als je hart gebroken wordt, dan ga je de zonde en ook de contacten met de zonde haten en vlieden. En ook de plaatsen van de zonde en de plaatsen van de verleiding tot de zonde, die ga je van harte voor op de loop. Want een hart wat vernieuwd wordt, is een hart wat de zonde leert haten. Weet je waarom? omdat in beginsel, zonder dat zo iemand dat misschien allemaal kan verklaren en uit kan leggen en precies een naam kan geven, omdat de liefde van God in dat nieuwe hart is uitgestort. En waar de liefde van God in dat nieuwe hart is uitgestort, ja, daar krijg je de dingen van de Heere lief, zijn woord lief, zijn dag lief, zijn dienst lief. En daar ga je alles wat tegen God en zijn dienst ingaat haten. Kijk, en dan komen we al tegelijkertijd bij dat vierde aspect. Een geopend hart, een verbroken hart, een zonde, een hart wat een afkeer krijgt van de zonde. En het vierde is een hart wat hongert en dorst naar God en naar zijn woord. Psalm 42, dat is de psalm van een man met een nieuw hart. 84, precies hetzelfde. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor zijn aangezicht verschijnen? Psalm 84, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Matthäus 5, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Een honger naar het woord, een honger naar God. Wat dat betekent? Dat betekent dat je het zoekt bij de dingen van de Heere, dat je het woord niet ongelezen kan laten, dat je het woord openslaat en vraagt: O God, spreek u door uw woord tot mijn hart. Dat je soms zo je plaats in de kerk inneemt. En zegt: Heere, geef dat er een woord voor mij bij mag zijn. Maar dat is niet het enige. In het woord en bij het woord gaat het je om God te leren kennen. Om uit Gods mond te horen vrede, troost. Om hem te leren kennen van wie je van je kindse jaren af gehoord hebt. Dat hij de zaligmaker van zondaren is. Honger en dorst naar God en naar zijn woord. We gaan nog een stap verder. Een nieuw hart is een hart wat in die God geloven gaat. Want het nieuwe hart wat een afkeer krijgt van de zonde, wat naar God gaat hongeren en dorsten, is ook een hart waarin de Heer het geloof gaat werken. Oh nee, dat is niet zo dat dat geloof meteen van het allereerste begin volgroeid is. Dat het meteen een krachtig geloof is van iemand, ja, die veel in het geloofsleven geoefend is. Nee, nee, nee. Maar het nieuwe hart is wel een hart waar ook het geloof door de Heere ingelegd wordt. Want waar een nieuw hart is, waar wij van boven geboren worden, zo noemt het Nieuwe Testament dat, daar is ook het geloof. Het geloof in God, het geloof in zijn woord, het geloof in de drie enige. En waar het geloof is, daar is ook de strijd des geloofs. Want een nieuw hart betekent niet, ja, dat er nu geen strijd meer is. Want juist met dat nieuwe hart is het zo wonderlijk, wanneer God je een nieuw hart geeft. Dan blijft daar toch bij dat vlezen hart, dat gevoelige hart, dat hart wat door de Heere wordt aangetrokken, dat hart wat gelovig uitgaat naar God en naar zijn woord. Ja, daar blijft ook nog iets over van dat oude hart, van dat stenen. En het kan soms zo zijn dat iemand die de Heere oprecht mag vrezen, nog zoveel last heeft van dat harde en dat koude en dat kille. Ja, juist wanneer we een nieuw hart ontvangen hebben, kunnen we het bij dat killen en dat koude niet vinden. Zal ons leven onrustig worden als het zo kil en zo koud is. Want de strijd blijft. En dat oude, kille, koude, zondige, dat laat zich gelden. Maar de Heere zorgt voor het nieuwe leven. En de Heere zorgt dat wie een nieuw hart ontvangen heeft, dat ook al wordt hij soms heel erg aangevochten, dat hij toch dat nieuwe leven nooit verliest. Want God die een nieuw hart geeft, zal nooit toelaten dat iemand die een nieuw hart heeft, dat weer kwijt zou raken. En zo ziet u, en we hebben nog maar iets genoemd, er is heel wat te zeggen van dat nieuwe hart. Een gevoelig hart, een gebroken hart dat de schuld leert belijden, een hart dat de zonde haat, een hart dat hongert naar God en naar Christus, een hart dat leert geloven, een hart dat de strijd kent tegen vlees en bloed. Dat is nu dat nieuwe hart. Dat is nu een van de diepste grondtrekken van het geestelijke leven. En de vraag is, hebben wij een nieuw hart? Moeten we één ding goed in de gaten houden, dat het is of-of. Je hebt of een nieuw hart, of een oud hart. Of een stenen hart, of een vlezen hart. Iets daartussenin is er eigenlijk niet. Nee, ik herhaal wat ik gezegd heb. Iemand die een vlezen hart heeft, kan wel in veel strijd en ook in duisternis terechtkomen. En niet ieder heeft even helder zicht op de dingen die genoemd zijn. Maar wie een vlezen hart ontvangt, weet iets van de dingen die we aanstipten. En als u daar niets van weet, als jij daar niets van weet, dan gebiedt het woord van God jou om eerlijk te zijn met jezelf. En te zeggen, dan heb ik nog een stenen hart. Dan heb ik nog een koud en ontoegankelijk hart, dan ben ik nog onbekeerd. En hoe kom je nu aan dat nieuwe hart? Hoe verandert dat nu, zodat die dingen die aangestipt zijn ook werkelijk gaan leven in mijn binnenste? Wel, er staat in de tekst, en dat is iets wat we nog niet erg benadrukt hebben, dat dat nieuwe hart een gave van God is. Ik zal u een nieuw hart geven. En als u het hele tekstverband leest, dan wordt heel erg duidelijk dat God daar alle nadruk op legt. Dat hij het niet doet omdat Israël het erna gemaakt heeft, omdat ze al zoveel gedaan hadden, omdat ze al zo goed waren, of omdat ze toch wel weer terugkeerden en wilden luisteren naar de woorden van Ezechiël. Nee, nee, ik doe het uit genade. Dat geven van het nieuwe hart, dat is een werk van God en van God alleen. En dat werk van het geven van het nieuwe hart, dat geeft de heilige, genadige God ook nooit uit handen. Maar als God dan dat nieuwe hart geven moet, wat betekent dat dan? Hoe kan ik het dan van die genadige, van die almachtige, van die soevereine God krijgen? Wel, nooit omdat wij het verdienen. Nooit omdat wij het waard zijn. Maar als een arme zondaar, als een bedelaar aan de troon van de genade. Want God geeft het niet om iets uit ons. Mensen werken kunnen voor de heilige ogen van God niet bestaan. En daarom is er nooit reden bij ons te vinden waarom God dat nieuwe hart geeft. De Heere doet het uit genade. Enkel genade. Pure genade. Soevereine genade. Maar er staat wel, als u het slot van het hoofdstuk leest, dat hij er van het huis van Jacob om verzocht wil zijn. En dat betekent, hij wil er van het huis van Jacob om gebeden zijn. Verzocht, eerbiedig gesmeekt. zijn we daar ook in onze gebeden mee bezig aan de troon van Gods genade, jonge mensen, ouderen. Want het is niet zo vreemd als vader en moeder gezegd hebben, bid maar veel om een nieuw hart. Want dat is het woord van de Heere zelf. Ik wil er van het huis van Jacob. Ik wil er van jou, jongen, meisje. Ik wil er om gebeden zijn. Om gevraagd zijn. Vragen we daarom. Nee, niet alleen toen we nog kleuters waren en we misschien soms ontroerend ons eerste kindergebedje opzeiden. Maar ook nu we 16, 17, 18, begin 20, 30. Vragen we daarom. Is dat het allernoodzakelijkste geworden in ons leven? Dat dat harde hart vernieuwd wordt. Dat dat verbroken wordt. Komen we het aan de weet? Al weet je het misschien soms niet zo onder woorden te brengen. Dat dat hart zo keihard is. En dat je soms misschien wel aangesproken bent door een preek. Of misschien wel aangesproken bent door een stukje in een dagboek. Of door een woord van vader of moeder of van iemand die de Heere vreest. Maar dat je je hart niet mee kunt krijgen en je hart zelf niet kunt veranderen. Drijft dat je wel eens uit naar de stilte. O God, ik heb zo'n hard hart. Daar wacht de Heere op. Dat mensen gaan belijden hoe groot hun schuld is en hoe hard hun hart is. En wat hun wezenlijke, hun diepste nood is. Hij wil er van het huis van Jacob om gebeden zijn. De Heere wacht op zondaren die zichzelf aanklagen. En die met al hun zonden en met al hun ellende, ook al kunnen ze nergens bij, tot hem zich ter genezing wenden. En dan wil hij harde harten verbreken. Want de Heere Jezus Christus is gestorven aan het kruis. En een hele bekende verklaring van de dood van de Heere Jezus zegt dit. Dat de Heere Jezus uiteindelijk gestorven is aan het kruis van Golgotha door een verbroken hart. Of het helemaal waar is of niet, letterlijk, fysiek, dat laten we vanavond maar in het midden. Maar geestelijk zit daar iets heel dieps in. Want is het zeker waar, de Heere Jezus is in geestelijk opzicht gestorven aan een gebroken hart. Gebroken van liefde voor zijn vader. Gebroken van liefde voor zijn zondige kerk. Gebroken onder de uitgieting van de toorn van God. En omdat Christus Jezus hart gebroken is in zijn oneindige liefde tot God en zijn oneindige zondaarsliefde, daarom kunnen de hardste harten door zijn liefde gebroken worden. En bid het dan maar mee, al is het stamelend, met die oude Engelse dichter uit de 18e eeuw, Joseph Hart. Heere, breek mijn harde hart. Doorboor het met een pijl van uw liefde. Wond het hart dat u verwondde. Breek het in uw gunst toch stuk. Dat kan God doen. Dat wil Hij in Christus doen. Op het gebed. Want Hij heeft het zelf gezegd. Ik zal een nieuw hart geven. Het stenen hart wegnemen. En een vlezen hart schenken, jonge mensen, ouderen. laten we dat zoeken. En geen rust vinden. Voordat ons verbroken hart rust vindt bij hem. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij smeken u. Wil u die belofte uit genade vervullen en leer ons onrustig smeken totdat ons hart die rust gevonden heeft bij u alleen. Wil ons ook eerlijk maken, zodat we in het licht van de dingen die vanmiddag, die vanavond aangestipt zijn, ons leven mogen beproeven. Of wij iets kennen van dat nieuwe leven. En van dat nieuwe hart. Heere, we hebben er maar iets van gezegd. Maar vanuit uw woord liggen deze dingen zo duidelijk. O geef, dat wij ook eerlijk en duidelijk ons leven daarnaast mogen leggen. En wil u ons in deze dingen toch de werking en de leiding van uw geest niet onthouden. Wil u met ons zijn, Heere. Wil ons niet verlaten. En wil ons niet overgeven aan onszelf. Sterk ons deze week bij al ons werk. Wil u zijn met jongeren en ouderen. Wil u ook zijn met hen die door ziekte of ouderdom hun dagelijks werk niet meer kunnen doen. Of niet meer behoeven te doen en aan een welverdiende rust toe zijn. Wil u allen gedenken. Breng ons aanstaande zondag allen weer hier. Zegen ons verder deze avond. Waar wij ook zijn en gaan. We vragen het om Jezus wil. Uw naam dankzeggend, uit genade. Amen. Psalm 86, het zesde vers is onze slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Laat heen in vrede dragen de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.